Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Vandaag beginnen we met Marcus hoofdstuk 6. Vorige hoofdstuk, Marcus 5, daar werden 3 wonderen verteld. In het gebied van de Gerasenen, aan de overkant van de zee, is een man bezeten door demonen. Hij is er slecht aan toe. Hij woont tussen de graven, een plaats van de dood. En dan komt de Heer Jezus aan land. De boze geesten weten precies met wie ze te maken hebben. Hij is de overwinnaar, de sterkere, en tegen hem kunnen ze niet op. Ze krijgen toestemming om in 2000 varkens te gaan, met als gevolg dat die hele massa varkens langs een steile helling in zee stort en verdrinkt. Wat een spektakel moet dat geweest zijn. De mensen uit de buurt weten zich dan ook geen raad met wat er gebeurt. Ze smeken de Heer Jezus om weg te gaan. En de man die bevrijd is van zijn demonen, smeekt Jezus ook. Maar hij wil graag bij hem blijven. Je kunt je dat ook wel voorstellen. Hij heeft immers zijn nieuwe leven aan de Heer te danken. Bovendien moeten de mensen om hem heen niets van de Heer hebben. Ze willen hem zo snel mogelijk kwijt. En nou is het verrassende antwoord van de Heer Jezus dat de man niet mee mag. De Heer heeft vaak mensen geroepen om alles achter zich te laten en hem te volgen. En hier zien we een andere kant. Deze man moet in zijn eigen omgeving blijven, om daar een getuige te zijn. Hij moet aan zijn familie, zijn buren en bekenden vertellen wat er gebeurd is. Dat hij bevrijd is door Jezus Christus. Dat is ook een manier van Jezus volgen. Een manier die soms nog moeilijker kan zijn dan weggaan. De Heer zelf ging overigens ook niet voorbij aan zijn eigen stad. We lezen zo meteen dat hij in Nazareth kwam om te spreken en te genezen. De bevrijde man gaat meteen aan de slag met zijn opdracht. Overal vertelt hij van de Heere. En als gelovigen blijven tussen de mensen die hen goed kennen, kunnen ze immers laten zien hoe hun leven veranderd is door de omgang met de levende Heer. Intussen gaat Jezus terug. Andere mensen hebben hem weer dringend nodig. Jairus bijvoorbeeld. Zijn enige dochter ligt op sterven. En een vrouw die al jaren ziek is. Haar enige hoop op genezing is nog de Heer Jezus. En het is een hoop die niet beschaamd wordt.
Met het 6e hoofdstuk uit het evangelie naar Marcus begint een nieuw gedeelte. Marcus vertelt hoe de Heer Jezus bij de mensen in Nazareth op een hardnekkige vorm van ongeloof stuit. De evangelist legt in de eerste 6 versen duidelijk een verband met het voorafgaande. Marcus 6 vers 1 tot en met 3. Daarna vertrok Jezus met zijn leerlingen naar Nazareth, de plaats waar hij was opgegroeid. De volgende sabbat ging hij naar de synagoge en nam daar het woord. Iedereen was hoogst verbaasd. Waar heeft hij dat allemaal vandaan? Vroeg men elkaar. Hoe komt hij aan die wijsheid? En hebben jullie gezien wat voor wonderen hij doet? Ze kwamen er niet over uitgepraat. Dat is toch de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozef en van Judas en Simon? En zijn zusters wonen ook hier in Nazareth. Wat verbeeldt hij zich wel? Het was duidelijk dat zij niets van hem moesten hebben. Marcus vertelt dat Jezus daarna vertrok. Met het woordje daarna doelt hij op de gebeurtenissen in het huis van Jairus, de overste van de synagoge in Capernaum. In Marcus 5 vers 39 lazen we dat Jezus die woning binnenging. Nu vertelt Marcus dat de Heer Jezus het huis van Jairus weer verlaat. Als in één adem laat Marcus erop volgen dat Jezus daarna in zijn vaderstad Nazareth kwam. Jezus kwam uit Nazareth. Niet zonder reden heette hij Jezus van Nazareth. In die dagen was Nazareth een klein dorpje. Om in Nazareth te komen moest de Heer Jezus een afstand van zo'n 40 kilometer afleggen. Zijn leerlingen trokken met hem mee. De toehoorders in de synagoge van Nazareth reageerden op wat de Heer Jezus hun leerde door uiting te geven aan hun verwondering en hun ontzetting. Ze deden dat in de vorm van een paar vragende uitroepen. Vers 2. Waarom waren zij zo ontdaan? Omdat ze zijn beroep en afkomst kenden. Jaren hadden zij hem meegemaakt als timmerman, in ieder geval als een zoon van de timmerman. Voor zijn openlijke optreden had Jezus zijn pleegvader Jozef geholpen. Het valt op dat Jozef niet met namen wordt genoemd. Mogelijk was hij al gestorven en had Jezus het werk overgenomen. Dit is toch de timmerman, de zoon van Maria? Verder kenden de inwoners van Nazareth hem ook als de zoon van Maria. Deze aanduiding, heel ongebruikelijk in die dagen, heeft hier geen negatieve klank. Ze is niet smadelijk bedoeld in de zin van onwettig kind. Dit is overigens de enige plaats in het evangelie naar Marcus waar de moeder van Jezus bij name wordt genoemd. Ook de andere gezinsleden zijn geen vreemden voor de inwoners van Nazareth. Dat was ook de reden waarom de plaatsgenoten zo van hun stuk waren. Het was voor hen een struikelblok om hem als Messias te erkennen. Vandaar dat zij aanstoot aan hem namen. Wat verbeeldt u zich wel? Het was duidelijk dat zij niets van hem moesten hebben. Zij geloofden niet dat er uit Nazareth iets goeds kon komen. Marcus 6, vers 4. Jezus zei, een profeet wordt door iedereen geëerd, maar niet door de mensen uit zijn eigen stad en ook niet door zijn familie. Op de vragende uitroepen van zijn toehoorders antwoordt de Heer Jezus met het aanhalen van een spreekwoord. Het was een algemene regel dat een profeet in zijn eigen vaderstad, bij zijn verwanten en in zijn eigen kring niet werd geëerd. De houding en reacties van zijn plaatsgenoten bevestigen deze regel. Marcus 6, vers 5 en 6. Omdat zij niet geloofden, kon hij bij hen geen grote wonderen doen. Wel genas hij een paar zieken door hun de handen op te leggen. Hij verbaasde zich erover dat de meeste mensen hem niet geloofden. Hij trok de omliggende dorpen langs en sprak daar over God. Marcus wil het niet laten voorkomen alsof Jezus in Nazareth helemaal niets kon doen. Al wezen de mensen hem als Messias af, toch genas hij wel enkele zieken door hen de handen op te leggen. Zij hadden wel vertrouwen in hem. De inwoners van Nazareth zouden meer verbaasd moeten zijn over hun eigen ongeloof. Het is echt ongelooflijk dat zij niet in Jezus wilden geloven. Hij verbaasde zich erover dat de meeste mensen hem niet geloofden. Door zijn verbazing te laten blijken, wil Jezus hen juist de ogen openen. Marcus 6, vers 7 tot en met 11. Op een dag riep Jezus de 12 bij zich. Hij stuurde hen er 2 aan 2 op uit en gaf hun macht om boze geesten te verjagen. Ze mochten niets meenemen voor onderweg, behalve een stok. Geen brood, geen tas en geen geld. Zelfs niet een extra paar sandalen of schone kleren. Als je in een dorp komt, zei hij, zoek dan een huis waar je kunt logeren. Blijf daar tot je weer verder gaat. Maar het kan zijn dat in sommige dorpen niemand je wil binnenlaten en niemand naar je luistert. Ga dan weg en schud het stof van je voeten als een getuigenis tegen hen. Dan moeten zij het zelf maar weten. Indertijd had Jezus hen geroepen en aangesteld om de mensen Gods plan bekend te maken. Marcus 3, vers 14. Nu krijgen we te horen dat Jezus de 12 2 aan 2 uitzendt. Een mededeling die we alleen bij Marcus tegenkomen. Het herinnert aan de roeping van de eerste leerlingen, Marcus 1. Door met z'n tweeën op pad te gaan, konden zij elkaar met raad en daad terzijde staan. Marcus vertelt ook dat de Heer Jezus hen macht en autoriteit geeft over de boze geesten. Matthäus maakte duidelijk dat ze nu alleen naar de verstrooide schapen van het huis Israël moeten gaan en dat zij de gastvrijheid die hen wordt aangeboden mogen accepteren. Daarna vertelt Marcus wat zij moeten doen als mensen hen niet willen ontvangen. In dat geval moeten ze weggaan en daarbij het stof van hun voeten schudden. Daarmee nemen ze voorgoed afscheid van de bewoners van zo'n stad of dorp. Als een vrome Jood vanuit een heidens en dus onrein gebied op eigen bodem terugkeerde, dan schudde hij het stof van dat gebied van zijn kleren en voeten. Marcus 6, vers 12 en 13. De leerlingen gingen erop uit. Aan allen die zij ontmoetten, vertelden zij dat zij de zonde de rug moesten toekeren. Uit veel mensen verjoegen zij boze geesten. Zij zalfden veel zieken met olie en maakten hen gezond. Ze verkondigen de boodschap van vergeving van zonden en de wonderen bevestigen hun boodschap. Marcus 6, vers 14 tot en met 29. Ook Herodes hoorde over Jezus. Iedereen had het over hem. Sommigen zeiden, hij is Johannes de Doper, die uit de dood is teruggekomen. Daarom kan hij zulke grote wonderen doen. Maar anderen zeiden, dat hij Elia was, en weer anderen noemden hem een nieuwe profeet. Herodes was ervan overtuigd dat Johannes de Doper, die hij had laten onthoofden, weer levend was geworden. Hij had Johannes gevangen laten nemen, omdat deze had gezegd dat het niet goed was dat hij met Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, samenleefde. Herodias kon hem daarom niet uitstaan en wilde hem laten doden. Maar dat ging niet zomaar, want Herodes had diep ontzag voor hem. Hij wist dat Johannes een eerlijk man was en heel dicht bij God leefde. Daarom nam hij hem in bescherming. Hij vond het ook fijn om met hem te praten, maar kreeg altijd last van zijn geweten, omdat Johannes hem zei waar het op stond. Toch luisterde Herodes graag naar hem. Op een dag zag Herodias haar kans schoon. Het was op de verjaardag van Herodes, en hij had mensen van zijn hofhouding, legerofficieren en allerlei voorname burgers uit Galilea uitgenodigd voor het feest. Terwijl ze aan tafel zaten, kwam de dochter van Herodias binnen. Zij danste voor Herodes en zijn gasten en iedereen genoot ervan. Herodes vond het zo mooi, dat hij tegen het meisje zei, "Vraag wat je maar wilt, ik zal het je geven." Het meisje keek hem ongelovig aan. Ik zweer het je, zei hij, wat je mij ook vraagt, ik zal het je geven, al is het de helft van mijn koninkrijk. Zij ging naar buiten en vroeg aan haar moeder, wat moet ik vragen? Haar moeder zei, vraag hem om het hoofd van Johannes de Doper. Het meisje liep direct naar de koning terug. Ik wil onmiddellijk een schaal hebben met het hoofd van Johannes de Doper erop, zei ze tegen hem. Dat vond Herodes verschrikkelijk, maar hij durfde niet te weigeren, omdat zijn gasten hadden gehoord wat hij het meisje had beloofd. Met tegenzin stuurde hij een van zijn lijfwachten naar de gevangenis om het hoofd van Johannes te halen. De man ging weg en onthoofde Johannes. Hij kwam terug met het hoofd op een schaal en gaf het aan het meisje. En zij gaf het aan haar moeder. Toen de leerlingen van Johannes dit hoorden, gingen zij zijn lijk halen en begroeven het. In de verzen 14 tot en met 29 is koning Herodes de hoofdpersoon. Met hem wordt Herodes Antipas bedoeld, die van 4 voor Christus tot en met 39 na Christus als viervorst over de districten Galilea en Perea regeerde. Marcus duidt hem aan met de titel koning, maar die komt hem niet toe. Herodes hoorde over het optreden van de 12 leerlingen van Jezus en over Jezus zelf. Het zette Herodes aan het denken. Hij kon geen andere verklaring vinden dan dat Johannes de Doper uit de dood was opgestaan en in Jezus was teruggekeerd. Alleen zo kon Herodes de bekendheid en de wonderen van Jezus verklaren. Hoewel er van Johannes de Doper geen wonderen bekend zijn, moet zijn prediking zo'n geweldige indruk op Herodes hebben gemaakt, dat hij nu gelooft dat Johannes de Doper weer tot leven is gekomen in de persoon van de Heer Jezus. Johannes had openlijk gezegd dat het samenleven van Herodes met Herodias zonde was. Daarover was Herodias zo boos geworden, dat ze Johannes wilde laten doden. De manier waarop dat is gebeurd, wordt door Marcus in de verzen 21 tot en met 29 beschreven. Terwijl ze aan tafel zaten, kwam de dochter van Herodias binnen. Zij danste voor Herodes en zijn gasten en iedereen genoot ervan. De gebeurtenissen zijn zo ongewoon en luguber, dat we ervan uit moeten gaan dat moeder en dochter onder één hoedje spelen. Herodias kende Herodes wel een beetje en liet haar dochter voor de wellustige Herodes een prikkelende dans uitvoeren. Iedereen genoot ervan. Toch was het ongewoon en beneden haar waardigheid dat een prinses zoiets deed. Als dank mag ze alles vragen wat ze maar wil hebben. Dan ziet Herodias haar kans om van Johannes de Doper af te komen. Haar dochter vraagt om het hoofd van Johannes. Herodes kan er niet meer onderuit en is ook bang gezichtsverlies te lijden tegenover vrienden en gasten. Dan vindt de gewetenloze moord plaats. Nadat Herodes Antipas, Johannes de Doper, door een van zijn lijfwachten heeft laten onthoofden, komen leerlingen van Johannes zijn lichaam halen om het te begraven. Marcus vermeldt niet waar ze hem hebben begraven. Het is alsof Marcus al heen wijst naar een ander graf, het graf van de Heer Jezus. Ook Jezus wordt begraven door volgelingen die zijn lichaam in een graf neerleggen. Bovendien laat hij zien dat het in het gedeelte over de dood van Johannes de Doper niet zozeer gaat om de wraakzuchtige Herodias, als wel over de martelaarsdood van Johannes de Doper. Zijn dood is een voorafschaduwing van die van de Heer Jezus. Ook in dat opzicht was Johannes de wegbereider. Marcus 6, vers 30 en 31. De apostelen, die er door Jezus op uitgestuurd waren, kwamen terug. Ze vertelden hem wat ze allemaal hadden gezegd en gedaan. Hij zei tegen hen, kom, we gaan naar een stille plaats, dan kunnen we een beetje uitrusten. Want er liepen zoveel mensen heen en weer, dat ze niet eens de kans kregen rustig te eten. Marcus keert nu terug naar het optreden van Jezus. Zijn leerlingen delen hun bevindingen mee, zonder details te geven. Dat de Heer Jezus er bij hen op aandrong om mee te gaan naar een stille plaats, was ook omdat de leerlingen aan eten niet meer toekwamen. Ze konden wel wat rust gebruiken. Marcus 6, vers 32 tot en met 34. Zij gingen de boot in en voerden weg om ergens alleen te zijn. De mensen die hen zagen wegvaren, konden wel raden waar zij naartoe gingen en liepen er ook heen. Toen Jezus uit de boot stapte, zag het op de oever zwart van de mensen die uit de dorpen en steden waren gekomen. Hij had met hen te doen. Het leek net een kudde schapen zonder herder. Daarom vertelde hij hun weer over God. Waar al de mensen die waren gekomen, volgens Jezus dringend aan toe waren, was de leiding van een herder. Om die reden begon hij hen weer over God te vertellen. Wat hij hun vertelde, zegt Marcus niet. Het ligt voor de hand om te denken aan Johannes 10. Dan maakt de Heer Jezus duidelijk dat de mensen het van hem als de goede herder mogen verwachten. Van rusten en eten is toen niets gekomen. Marcus 6, vers 35 tot en met 37. Tegen de avond zeiden zijn leerlingen, het is al laat, u moet de mensen maar wegsturen, dan kunnen ze naar de dorpen en boerderijen gaan om eten te kopen. Hier kunnen zij niets krijgen, er woont hier niemand. Maar Jezus antwoordde, geven jullie hun maar te eten. Moeten wij dan brood gaan kopen, vroegen ze. Het kost een kapitaal om al die mensen te eten te geven. Om de mensen te eten te geven, moesten de leerlingen niet het beschikbare geld gebruiken, maar moesten zij het aanwezige voedsel aanspreken. Dat dit de bedoeling van de Heer Jezus was, blijkt duidelijk uit de vraag die hij aan zijn leerlingen stelt. Hij wilde van hen weten over hoeveel broden zij beschikten. Markus 6, vers 38 tot en met 44. Hoeveel broden hebben jullie? Vroeg hij. Ga eens kijken. We hebben 5 broden, zeiden ze, en ook nog 2 vissen. Jezus zei tegen de mensen dat ze in groepen in het gras moesten gaan zitten. Even later zaten zij op het gras in groepen van 50 en 100 personen. Hij nam de 5 broden en de 2 vissen, keek op naar de hemel en dankte God voor dit eten. Daarna brak hij de broden in stukken. Zijn leerlingen moesten die uitdelen onder de mensen. Ook de vissen verdeelde hij. Iedereen at tot hij genoeg had. Na de maaltijd werd het overschot opgehaald en in manden gedaan. Dat waren 12 manden vol. Er waren daar heel veel mensen. Het aantal mannen alleen al bedroeg 5000. Nadat de leerlingen hadden onderzocht wat er aan eten was meegenomen, gaven zij dat door aan Jezus. 5 broden en 2 vissen. Brood en vis vormden het gebruikelijke voedsel voor de toenmalige bevolking rond het meer van Galilea. In eerste instantie waren de 5 broden en 2 vissen voor Jezus en zijn leerlingen al niet veel, samen 13 personen. Voor het aantal mensen dat er nu is, was het zeker veel te weinig. Markus 6, vers 45. Hierna zei Jezus tegen zijn leerlingen dat zij vlug moesten overvaren naar Bethsaida. Hij zou later komen, wanneer hij de mensen zou hebben weggestuurd naar huis. Na het wonder met de 5 broden en 2 vissen, zoekt Jezus opnieuw de stilte. Hij had zijn leerlingen gezegd direct in het schip te gaan en over te varen naar Bethsaida. Hij zelf zou volgen zodra hij de mensen had weggestuurd. Maar het zou nog een poosje duren voor ze in Bethsaida aankwamen. Markus 8, vers 22. Er gaat nog van alles gebeuren. Markus 6, vers 46. Toen iedereen weg was, ging Jezus de berg op om te bidden, alleen. Waarom? In Johannes 6, vers 15 lezen we, omdat Jezus merkte dat de mensen hem wilden dwingen hun koning te worden, ging hij alleen de bergen in. Markus 6, vers 47 tot en met 52. Om een uur of 3 's nachts waren de leerlingen nog maar midden op het meer. Jezus zag hoe zij tegen de wind in moesten roeien. Hij liep over het meer naar hen toe en stond op het punt hen voorbij te gaan. Ze schrokken vreselijk en dachten dat ze een spook zagen. Ze schreeuwden van angst. Jezus kalmeerde hen meteen. Ik ben het, zei hij, wees maar niet bang. Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. De leerlingen waren met stomheid geslagen. Hier konden ze niet bij, want ze begrepen nog steeds niet wie hij was. Zelfs niet na het wonder met de broden dat ze 's avonds hadden gezien. Terwijl de leerlingen ploeteren op het meer, kwam de Heer Jezus naar hen toe. Dat gebeurde in de 4e nachtwaken, dat wil zeggen tussen 3 en 6 uur in de morgen. Marcus gaat hier uit van de Romeinse indeling van de nacht in 4 perioden. Toen de avond viel, was hij ver van hen verwijderd, vers 47. Nu het al licht begon te worden, zoekt hij hen weer op. De Heer Jezus deed het op een heel bijzondere manier. Hij liep op het water. Door over het water te lopen, toonde de Heer Jezus zijn goddelijke macht over de elementen. In dit licht moeten we ook het slot van vers 48 begrijpen. En hij stond op het punt hen voorbij te gaan. Een mededeling die we alleen bij Marcus vinden. De Heer Jezus ging voorbij, zoals we dat van de Heer God hebben gelezen in Exodus 33, vers 19 en 22. Daarmee zijn de leerlingen getuigen van een heel bijzondere verschijning van hun meester. Het is opvallend dat Marcus geen melding maakt van de geschiedenis met Simon Petrus, Matteüs 14. Dit kan te maken hebben met het feit dat Marcus uit het getuigenis van Petrus zijn evangelie heeft samengesteld. Petrus wilde niet zichzelf, maar de Heer Jezus in het centrum plaatsen. Marcus 6, vers 53 tot en met 56. Zij meerden bij Genezaret af en gingen aan land. De mensen die op de kant stonden, herkenden Jezus onmiddellijk. Zij vertelden overal in de omtrek dat hij er was en begonnen zieken naar hem toe te dragen. Waar hij ook kwam, in dorpen, steden of gehuchten, overal legde men de zieken op het marktplein. Overal smeekte men hem of de zieken de kwast van zijn mantel mochten aanraken. En alle zieken die hem aanraakten, werden genezen. Het gebeurde echt. De tegenstanders van de Heer Jezus hebben hem overal van beschuldigd, maar nooit zijn wonderen ontkend. In de volgende uitzending lezen we Marcus 7, vers 1 tot en met 37.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.